Goedemorgen allemaal. Waarom gebeurt dat altijd bij mij? Na een slechte nacht, want die had ik. Dat heb ik altijd, heb ik wel eens meer gezegd voor een dienst. Zei mijn vrouw vanmorgen tegen mij. Heb je wel zin om naar Den Helder te gaan? En ze keek een beetje van, waar begin je aan? En toen heb ik tegen haar gezegd, ik ga naar een feest. En zo ervaar ik het vanmorgen. En onderweg dacht ik aan het lied wat ik op mijn lijstje heb staan. En we gaan het maar meteen zingen ook. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Want we zijn blij. Van harte gefeliciteerd allemaal. Want ik ga daar echt niet in de rij staan voor jullie. Ik moet ook naar mijn vrouw straks. En de familie ook gefeliciteerd. En nu wachten we op muziek. Wat duurt dat lang, hè? Oh. Bedankt hoor. Neem maar even rust. Ik wil een stukje lezen met u uit het boek Richteren. Het 11e hoofdstuk. Ik begin te lezen bij het 30e vers. Richteren, hoofdstuk 11, vanaf vers 30. Toen deed Jefta de Heere een gelofte en zeide: indien gij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heere toebehoren, en ik zal het ten brandoffer brengen. Vervolgens trok Jefta tegen de Ammonieten op om met hen te strijden, en de Heere gaf hen in zijn macht. Hij versloeg ze van Aroer af tot in de nabijheid van Minnit, 20 steden, en tot Abel-Keramim, een geweldige nederlaag, waardoor de Ammonieten voor de Israëlieten moesten bukken. Toen Jefta naar Mispa, naar zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en rijdansen. Ze was een enig kind. Behalve haar had hij zoon noch dochter. En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen en riep uit: ach, mijn dochter, gij buigt mij diep ter neer, en gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heere een woord gesproken en kan niet terug. Maar zij antwoordde hem: vader, als gij tegenover de Heere een woord gesproken hebt, doe mij dan naar wat gij beloofd hebt, nu de Heere u volledig wraak heeft verschaft over uw vijanden de Ammonieten. Verder zei ze tot haar vader: dit wordt mij vergund. Geef mij 2 maanden uitstel om heen te gaan, het gebergte in te trekken en met mijn vriendinnen mijn maagdom te bewenen. En hij zeide: ga. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging zij met haar vriendinnen haar maagdom bewenen in het gebergte. Na de 2 maanden keerde zij naar haar vader terug. En deze voltrok aan haar de gelofte welke hij gedaan had. Ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. En het werd inzetting in Israël dat jaarlijks de Israëlitische meisjes gedurende 4 dagen in het jaar de dochter van de Gileadiet Jefta gingen bezingen. Tot zover. Wordt het te laat als ik eerst laat collecteren? Want ik wil nog wat zingen eigenlijk. Laten we dat doen en brengt u dan uw offer met een blij hart. Dan zingen wij Jezus, hij is koning, 13.
Thank you.
als u nou weer thuis bent en misschien vandaag aan tafel de Bijbel gaat lezen, waar we natuurlijk wel op rekenen, dan moet u dat eerste of dat hele 11e hoofdstuk uit het boek Richter maar lezen. Een prachtig verhaal, maar ook een verhaal waarbij je vraagtekens zet. En weet u wat zo opvalt in dat hoofdstuk? Dat is dat allereerste vers meteen, daar staat, de Gileadiet Jefta was een dapper held. Nou, dat zijn nou die 6 mensen die hier vooraan zitten ook. Dappere helden. Want het is niet niks hoor wat hier vanmorgen is gebeurd. We moeten daar ook niet lacherig over gaan doen. Zij hebben een gelofte afgelegd. En met die gelofte zijn ze toegetreden tot dat leger van God, dat rechtstreeks tegenover de duivel staat. Ze gaan de strijd aanbinden met de vorst der duisternis. Dat moeten we niet onderschatten. Daarom zeg ik het maar vanmorgen, het is heel bijzonder wat hier is gebeurd. En nu heb ik met u een aantal verzen uit Richter 11 gelezen. En nou denk ik zomaar bij mezelf dat u het liefst maar meteen naar het slot van dit hoofdstuk zou willen en dat u zich afvraagt, wat is er nou toch in vredesnaam met die dochter van Jefta gebeurd? Want dat maakt ons nieuwsgierig natuurlijk. Jefta had tenslotte een gelofte gedaan. En in nummer 30 vers 20 staat dat als je de Heere een gelofte doet, dan moet je die nakomen. Nou, het is niet misselijk wat we gelezen hebben, hè? Maarten Luther las het ook. Die heeft er ook iets over geschreven. Want die hoorde ook de vragen van de mensen en hij zei, wij willen niet dat Jefta zijn dochter offert als brandoffer. Maar het staat er wel. Laat ik u maar eerlijk zeggen, mijn persoonlijke mening is dat de dochter van Jefta niet als brandoffer verbrand is. Dat wilde God niet. In Leviticus 18 en in Deuteronomium 12 verbiedt God het mensenoffer. Wat me wel even aan denken heeft gezet, dat is het feit dat 4 dagen per jaar de Israëlische meisjes de dochter van Jefta gingen bezingen en gingen prijzen. Maar ik dwaal af, want het gaat niet om die dochter. En het gaat helemaal niet om die vraag. Het gaat hier om, Jefta was een dapper held en hij deed de Heere een gelofte en hij hield zich aan zijn woord. Dat moet u vasthouden. Nou gebruik ik steeds dat woord gelofte en u hebt misschien de neiging om te zeggen het was een belofte. Nou, een belofte, dat is dat, hoe moet je dat zeggen, dat je tegen een ander zegt, nou, ik beloof je dat ik dat voor je zal doen. Een belofte, dat is dat je als zoon vanmorgen tegen je moeder zegt, ik zal morgen even stofzuigen voor je. Dat is een belofte. Kun je ook makkelijk onderuit. Belofte kun je zomaar vergeten. Maar een gelofte, dat is iets anders. Een gelofte leg je plechtig af voor het aangezicht van. In dit geval voor het aangezicht van God. Het is woensdag 55 jaar geleden precies dat ik mijn vrouw een gelofte deed voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Helder. Het is niet zo moeilijk geweest eigenlijk om me aan die gelofte te houden. En als ik dacht dat het moeilijk was, dan trok ze me wel aan de oren terug. Maar 55 jaar geleden deed ik die gelofte. En ik kan u eerlijk zeggen, tot nu toe heb ik daar geen spijt van gehad. Het is nog altijd een feest om met haar te zijn. En het is straks een feest om weer thuis te komen. Maar Jefta deed ook een gelofte. Weet u, er was een groot maar in het leven van deze man. En daarom heb ik u gezegd, u moet het hele hoofdstuk maar lezen. En eigenlijk ook het hoofdstuk daarvoor. Want Jefta die kwam wel uit een rijke en aanzienlijke gezin. Maar, ik moet het ronduit zeggen, hij was de zoon van een hoer. Zo staat het in de Bijbel. Hij was de zoon van een hoer. En die broers van hem, die pikten dat helemaal niet, want die hadden een andere moeder. En die zeiden, wij moeten jou niet, jij bent door overspel geboren, weg jij. En dan ga je zien dat die Jefta eigenlijk een groot voorbeeld is voor alle gelovigen. Want Jefta kan de minste zijn. Jefta gaat er niet over strijden, nee, Jefta pakt zijn koffers en vertrekt en gaat in een ander gebied wonen. Verstoten door zijn broers. Net als Jozef. Eigenlijk net als de Heer Jezus, want die geloofde hem ook niet. Hij kan de minste zijn. En wat is nou zo bijzonder bij deze man? Hij wordt door God geroepen. Het volk verkeert in grote nood. En God schakelt een man in die zichzelf kan wegcijferen. Zo gaat het nou altijd. Laat ik dit als bemoediging aan jullie zessen zeggen, maar ook aan u allemaal natuurlijk. God is nooit op zoek naar krachtpatsers. God is nooit op zoek naar mensen die zeggen, ik zal dat wel even doen. Nee, God zoekt mensen die bewogen zijn. En wat dan zo geweldig mooi is, God roept en Jefta laat zich gebruiken. Doen wij dat nou ook? Ja, natuurlijk een geweldige dienst dit, hè? Want laten we eerlijk zijn, we kunnen ons gemak ervan nemen. Het gaat om 6 mensen die hier achter de oudsten zitten. Om die 6 gaat het en de rest kan lekker achterover geleund gaan zitten en denken, nou moet je eens goed luisteren allemaal, jullie 6 goed luisteren naar wat er gezegd wordt, want het gaat om jullie. Nou vergist u zich niet, het gaat vanmorgen om ons allemaal. En daarom moet de vraag ook gesteld worden, wilt u zich laten gebruiken? Ik schrok een beetje toen die broeder vertelde waarom hij lid werd van de gemeente. Hij is hier gekomen, want een andere kerk ging op slot, hè? Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat er daar een dode boel was. En daarom kwamen de mensen niet meer bij elkaar. En ik zie dat wel meer in ons land. Dat in sommige gemeenten is het zo'n dode boel geworden. We gaan een beetje lijken op sporters die geen prestatie leveren. Vond het zo zielig met die Olympische Spelen ook. Hè? Dan mogen ze na afloop bij de koningin komen en er zijn er die krijgen een lintje. Maar degene die niet gewonnen hebben, die zie je niet meer terug. Die zie je gewoon niet meer terug. En wat mij met sporters, ik ben gek op sport hoor, maar wat mij bij sporters veel opvalt, dat heb je vaak met voetballers, hè? Ik ga geen club noemen natuurlijk, maar je hebt dat veel bij sporters, dan ging het niet zo goed en dan zeggen ze, ik was niet in vorm. Het hangt bij mensen altijd van de vorm af. Stel je voor dat ik gisteravond onze broeder met die moeilijke naam van de Lawik van Pabst gebeld had. En dat ik gezegd had, ik kom morgen niet naar de Helder, want ik ben niet in vorm. Dan denk ik dat hij gezegd zou hebben, nou dan blijf je weg en dan kom je ook maar nooit meer terug. Ja, dat zou hij gezegd. Nee. Wat een milde broeder. Ik zou het wel weten hoor. Ik ben niet in vorm. Altijd wachten op de vorm. Veel gelovige mensen zitten als bejaarde mensen op het bankje voor het bejaardencentrum. Kijkend naar de mensen die voorbij gaan. Weet u, de vorm van een christen hangt af van de geest van God. En er werd vanmorgen tegen alle zes gezegd dat ze die geest ontvangen hebben. Nou, die geest van God, dat is niet zomaar wat. Dat is een geest van kracht. Daar kun je mee op pad. Daar kun je je belofte, je gelofte mee nakomen. Want Amon, dat was een gezworen vijand van Israël. Dat is te naar om over te praten eigenlijk. Hè? De afkomst van dat volk, dat komt voort uit de dochters van Lot, weet u wel. Die waren uit Sodom vertrokken en toen waren ze alleen met haar vader ergens in de grotten. En die dochters zeiden tegen elkaar, dat is nou toch ook wat, we kunnen geen kinderen krijgen, want er zijn hier geen mannen. En toen hebben ze iets krankzinnigs bedacht, toen hebben ze hun vader dronken gevoerd. En om de beurt gingen ze bij vader slapen. Om in de hoop om zwanger te worden. En dat gebeurde ook. Ze pleegden incest om te overleven. Dat zijn de Ammonieten. En altijd heeft Israël narigheid met dat volk. Maar het is wel een broedervolk. Een broedervolk. En dat is het probleem van Gods kinderen ook. Je grootste vijand is altijd je eigen ik. Moet je opletten. Het gaat altijd eerst om jezelf. Weet u, het is zo machtig mooi van de Jefta. Hij weet hoe God kan werken. U moet de versen 12 tot 29 eens goed lezen. Daar vertelt hij wat God allemaal al gedaan heeft in het verleden. En dan staat er in het 29ste vers. En de geest van God kwam op Jefta. Dat is diezelfde geest die wij ook ontvangen hebben. Die geest die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. En dan doet Jefta een gelofte. Een beetje onbezonnen zou ik zeggen, hè? Want als hij uit de deur komt, als hij bij zich thuis komt, dan gaat de deur open. En het eerste wat hem tegemoet komt, is zijn dochter. Erg, hè? Weet u wat nou zo mooi is? Jefta die ziet zijn dochter en hij weet meteen, ik heb tegenover de Heere een woord gesproken, een gelofte gedaan en ik kan niet terug. En daar gaat het nou om vanmorgen. Jullie zessen kunnen niet meer terug. Maar u ook niet. Hoor, niet afschuiven op die zes mensen. Trouw. Daar gaat het om. Trouw moet het kenmerk zijn van de gemeente van de Heer Jezus Christus, maar ook van ons allemaal persoonlijk. En trouw, dat valt niet door de brievenbus in je hart. Trouw is niet dat wat in je brievenbus valt en waar je de volgende dag de vissenkop in doet en het in de vuilnisbak gooit. Trouw vraagt zelfopoffering. Zoals was dat niet prins Willem-Alexander, prins Willem van Oranje, waar het hondje van op het graf ligt, trouw tot in de dood. Je leest dat wel eens, hè? Trouw tot in de dood. Hoe staat het nou eigenlijk met de beloften aan God? met de geloften aan God. Zij hebben een gelofte gedaan. Maar degene die hen de zegen toebaden, hebben dat ook gedaan. U allemaal misschien wel. Hoe staat dat ermee? Hoe is het nou met die eerste liefde? Het gaat niet om die zes. Wat zou er nou gebeuren als u op dit moment heel eerlijk zou worden, uw handen zou vouwen en uw ogen zou sluiten en zou zeggen: Heere, brengt u mij te binnen wat ik u beloofd heb en wat ik niet ben nagekomen? Moet u eerlijk zeggen, ik zou daar moeite mee hebben, hoor. Nou, gelofte breken is veel makkelijker. En ik weet nog dat ik was 15 toen ik mijn hart aan de Heer Jezus gaf. En toen las ik Jesaja 6 vers 8. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: zie Heer, hier ben ik, zend mij. En toen ben ik op mijn knieën gegaan en ik heb gezegd: zie Heer, hier ben ik, zend mij. En toen kwamen de voorbereidingen, want ja, ik wilde naar de Bijbelschool en zo, maar ik had er lang niet genoeg voor geleerd, dus ik moest aan de studie en dat ging maar door naast het gewone werk. En toen was het zover dat ik zou kunnen gaan. En toen zei mijn werkgever tegen me: Kees jongen, ik heb grote plannen met jou. Want dit vak, ik was bakker, je hebt het in de vingers. Als jij nou die opleiding gaat volgen, dan ben jij over anderhalf jaar chef in dit bedrijf. Nou, dat was toch mooi. En ik dacht, ja, dat is niet zo gek. En ik sprak erover met mijn moeder en mijn moeder zei, ja, dat is iets persoonlijks. En ik sprak erover met mijn vader en die zei, ach ja, je kunt heel goed een getuige zijn, ook als je bakker bent. Nou, dat is toch zo. En toen ging ik naar de dominee en ik zei tegen hem: dominee, u hebt hier ingespannen voor mij. Ik mag naar de Bijbelschool, maar ik ga maar niet. Ik ga maar niet. Ja, maar zei de dominee, je hebt wel een belofte gedaan. Ja, maar ik zeg, ik kan zo ook een getuige zijn. Je hebt gelijk, zei hij. En ik slaakte een diepe zucht van opluchting. Hij zei, je hebt gelijk. En ik zei, dominee, nee, zei hij, we gaan eerst samen bidden. Ik zei, bidden, dat hoeft helemaal niet. Daar was ik bang voor, hè. Ja, zei hij. Hij zei, je hebt naast mij gelegen op je knieën en toen heb je gezegd, Heer, zend mij. Hier ben ik, zend mij. En nou moet je bij de Heer je ontslag aanbieden. En dat kon ik niet. Daarom sta ik hier nu. Ik kon het niet. Ik kon niet zeggen, Heer, ik neem het terug. Mijn hart zei, dat kan helemaal niet. Het kan niet. Weet u, het gaat zo beroerd in de wereld. En als ik dan vraag aan mensen, hoe zal dat toch komen? Dan zeggen ze, dat moet jij weten met je opleiding, dat is de duivel. Het staat toch in de Bijbel? En dan ga ik een beetje simpel denken en dan denk ik, hoe heeft die duivel dan zoveel kans gekregen? Hebben Gods kinderen er misschien bij laten zitten? Hebben veel Gods kinderen misschien vergeten dat er een gelofte ligt voor het aangezicht van God? Heer, ik zal u volgen. Heer, ik zal u dienen. Hoe kan het zijn dat we zo merken dat de duivel werkt? Weet u het nog van uw doopbelofte? Weet u het nog van uw belijdenisbelofte? Weet u het nog van de trouwdag? En weet u, als je God 50 of 100 keer per dag aanroept, dan is hij er. Want God heeft zich aan elke belofte gehouden. God spreekt in Micha 5 over Bethlehem Ephrata. En wat gebeurt er? Lees het maar in Lucas. In Bethlehem wordt dat kind van God geboren voor de wereld. En God spreekt in het boek Jesaja, in hoofdstuk 53, om onze overtredingen wordt hij vermoord. En we staan ineens bij Golgotha. God hield zich aan zijn belofte en laat zijn zoon voor ons sterven aan een kruis. Heeft God u nodig?
Nee.
Heeft God jullie zessen nodig? Beslist niet. Heeft God die mensen van de raad nodig? Nee. Heeft God mij nodig? Nee. Heeft God uw geld nodig? Nee. Van hem is het zilver en van hem is het goud. Wat dan? Nou, ik moet de vraag anders stellen. Wil God u gebruiken? Ja. Wil God mij gebruiken? Ja. God wil ons gebruiken. En als je dan voor het aangezicht van God ja zegt, zoals zes mensen vanmorgen en zoveel om hen heen dat in het verleden deden, dan zeg je daarmee dus, alstublieft Heer, hier ben ik. Zend mij. En weet je, God is zo trouw. Ik heb echt een nare tijd achter de rug, waarin ik ontdekt heb dat ik moet geloven dat God zich aan zijn woord houdt. Een week of drie geleden belde mijn oudste zuster op. Mijn oudste zuster is 1 uur voor mij tot geloof gekomen. En daarna heeft ze in diverse plaatsen van Nederland samen met 3 andere meisjes gezongen. De gospel zingers waren het, geloof. Nee, de gospel sisters. Overal zingen, ook in Den Helder. Ze hebben, hoe heet dat aan het eind van de Koningsraad, huistijdverdrijf? Nou, daar hebben ze gestaan. Met een grote openluchtauto van de EEZ. Dat is doorgegaan tot er 20ste jaar. En toen kreeg ze kennis aan een man. En daar ging ze mee trouwen. En daar ging ze van scheiden. En toen ging ze trouwen met een andere man. En dat stond eraan, want die had wel wat slappe was. Dat vond ze fijn. Ze leefde echt in luxe. En als ik dan bij haar kwam, dan mocht ik niet over de Heer spreken. Nooit. Dan werd ze heel boos op me. En 3 weken geleden belde ze me op, slag in het ziekenhuis. En ze zei, ik sta op punt om naar huis te gaan, want er is niets meer aan mij te doen. Ik ga sterven, maar ik heb de regie in handen. Je hoort er nog van. Dus ik naar haar toe. En daar lag zij thuis. Maar ze wilde niets over de Heer horen en ze zei tegen mij, ik heb daarmee gebroken. Ik zei, maar God niet. Ze zei, ik hou de regie in eigen handen. Zaterdagmorgen om 11 uur ga ik sterven. Ik zei, dan zal ik het aan de grote regisseur vertellen. Ik kon ook niet meer zeggen. En op dinsdagavond mocht ik nog even gedag komen zeggen met mijn broers en andere zuster. En ze keek me aan met een gezicht van, als je het waagt om de naam van Jezus te noemen, dan kom ik van dit bed af. En ik heb haar een kus gegeven en gezegd, doe de groeten aan Pama. Want die zul je daar ontmoeten. En ze zei, dat heb ik achter me gelaten. En ze, woensdagmorgen is ze gestorven, ze is inmiddels gecremeerd. Ik zat ermee. En toen dacht ik, ja, je gaat zondag spreken over die trouw die mensen moeten hebben. Gods kinderen moeten hebben voor God, maar God is toch ook trouw voor ons, want ze staat wel in die handpalm gegraveerd. Ze staat erin. Een uur voor mij gaf ze haar hart aan de Heer Jezus. Hoe het dan verder afloopt, dat maakt me eigenlijk verder niet uit. Ik heb gewoon gezegd, Heer, wilt u af en toe even in uw hand kijken? Daar staat de naam van mijn zusje. En dan lees ik in mijn Bijbel, in 2 Timotheus 2, vers 13. Indien wij ontrouw zijn, God blijft getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Voor zo'n God wil je je toch inzetten? We spreken vanmorgen net als Jefta een woord voor de Heere. We zeggen, Heer, ik houd van u. Ik ben uw kind. Ik wil voor u leven. Ik wil uw getuige zijn. We denken er goed om. Je kunt niet terug. Je hoort bij het leger van Christus. Amen. Zullen wij danken? We hebben zoveel woorden gesproken in ons leven, Heer. Met aandacht luisterden we naar de woorden van degene die vanmorgen belijdenis deden. Die toetraden tot de gemeente. En diezelfde woorden, die vragen hebben we allemaal beantwoord. En u alleen weet of er bij ons iets van terecht gekomen is. Heer, laat het ons maar zien vanmorgen, als daar beloften zijn aan u, die wij niet nakwamen. We danken u dat we uit het verhaal van Jefta kunnen leren, dat u ons de dingen te binnen brengt, dat we niet terug kunnen. Omdat u zich ook nooit terug zult trekken. Wat fijn, Heer, zo gaan we verder hier vandaan, ook weer vandaag, gewoon met u in ons hart. Wat een feest om uw kind te zijn, wat machtig om dat door te vertellen aan degene die vanmorgen thuis moesten blijven, of als misschien op bezoek gaan bij iemand die niet meer in de dienst kan komen, want dat hoort er toch allemaal bij, Heer. Leg het op onze harten. Heer, wat wilt u dat wij gaan doen. En als we dan net als Jefta de strijd aan moeten gaan, dan danken we u dat u de overwinning geeft. Dank u voor deze morgen. Dank u dat u bij ons was. Dank u dat we koningskinderen zijn. Op weg naar dat grote feest bij u. Amen. Wij zingen nog een lied met elkaar, staande. Wij gaan op recht weg met een brandend hart. Wat was dat nou? 404. We gaan op weg met een brandend hart. Thank you. Nou, dat doen we dan, hè. Naar buiten toe. Met een geweldige boodschap. Jezus leeft. En u mag met die levende heiland naar huis. Elke keer opnieuw. Want de levende Heer is altijd bij u. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw heiland. En de liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen. Wel thuis allemaal.